Welkom bij de Retailtrends podcast. De podcast waarin ik met vallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze 50ste podcast ga ik in gesprek met Ben Cornelissen, CEO en mede-eigenaar van Camera Express. Camera Express heeft 13 winkels in Nederland, 5 in België, 2 in Duitsland en 1 in Luxemburg. Online is Camera Express in 10 Europese landen actief. Ik ben Marcel ten Holte, oprichter en eigenaar van Retailtrends Media. Ben, leuk om je vandaag hier te mogen interviewen op jullie kantoor in Capelle aan de IJssel.
Ja.
Dat is een bekend terrein, want het is het voormalig opvallende pand van ons aller Free Record Shop.
Ja, we zitten op dezelfde verdieping waar Hans van Breukhoven zijn kantoor hield.
Ja, met zijn helikopter op het dak.
Met helikopter op het dak.
Langs de A20.
Ja, nee, als mensen ons niet weten te vinden, zeggen: ken je dat pand met de helikopter op het dak? Oh ja, daar. Langs, ja. Terwijl die helikopter staat er al jaren niet meer, maar mensen weten het altijd nog.
Ja. Nou, leuk om hier te zijn. Nou, Camera Express, zeker wel bekend, maar als je het even heel kort zou willen omschrijven voor de luisteraars die nog niet zo scherp op Netflix hebben, hoe zou je het...
Hoe zou ik het omschrijven? Camera Express is de koning in de niche van de foto- en videografie. Met ons totaalconcept. We noemen ons eigenlijk geen retailer meer. Maar wij hebben eigenlijk een community voor foto- en videoliefhebbers. Waarbij we de verkoop faciliteren, zowel online en offline. Verhuur, productie. We maken ook de wanddecoratie en de fotoboeken. Maar ook inspiratie, opleiding en educatie verzorgen we ook voor onze liefhebbers.
Mooi omschreven. Ja, die community, dat komt wel vaak terug, denk ik, zometeen. Ja. Maar we gaan het eerst hebben over jouw start. Een hogeschool Rotterdam, commercieel economie gestudeerd, communicatie.
Ja.
Niet helemaal afgemaakt zijn.
Nee, helemaal niet afgemaakt. Nee, het gekke is, ik heb zelf nu 2 jonge kinderen van 9 en ik zat er echt alles aan doen om te zorgen dat die school afmaakt.
Ja.
Toen ik ging studeren, was ik echt een stereotype, ik weet niet wat ik wil doen. Ja. Ik wist alleen dat ik commercieel ingesteld was.
Ja.
En leuk vond om zelf dingen te doen. Heel autodidact. Dus ik dacht van ja, dan ga ik maar voor het breed. Er was geen ondernemersopleiding. Ja. Dus dan ging je commerciële economie doen.
Maar de ondernemer, je wilde wel ondernemen. Dat was al je
ja, focus. Ik wilde uiteindelijk echt wel gewoon zelf ondernemen. Ja, ja altijd al gedaan. Ik heb tijdens de studie ook zelf ook veel gedaan.
Ja.
Ik, net zoals iedereen in die tijd, als je een goed boek kon lezen, wist je hoe je website moest bouwen. Nou, dat was in die tijd was je dan met in één oog koning in het land der blinden, zeggen ze dan. Hè?
Misschien ook niet zo bevorderlijk voor je studie.
Niet zo bevorderlijk voor je studie, maar het was wel veel leuker dan mijn studie.
Ja.
Dus ik had een eigen bedrijfje ernaast in wat webdesign en communicatie.
Ja.
Vandaar ook die keuze voor die studie.
Ja.
En waar ik nog goed weet dat een van de dingen die mij het meeste, die ik het lastigst vond, was als je echt ergens passie voor hebt, dan loop je op het studieprogramma vooruit. Dus op een gegeven moment zat ik op een studie communicatie, had je voor het lessen in gebruik van bepaalde media of software of bepaalde theorieën. En daar had je er zelf al de boeken van gelezen, omdat je het zelf al praktiseerde. Ja, dan is het heel lastig om
gemotiveerd te blijven.
Om gemotiveerd te blijven.
Ja, snap ik.
En
dus op een gegeven moment zeg je van, joh, ik ga...
Eigenlijk helemaal niet. Ik had uiteindelijk een switch gemaakt, omdat ik een studie vond die beter aansloot bij mijn ambities. En toen kwam ik in contact met de ondernemer Peter Mercij, de oprichter van Camera Express. Ik weet nog wel, mijn vader die ging op reis, ze hadden verrekijker nodig. En ik wist dan wel een winkeltje waar dat konden kopen. Dus ik ga gezellig mee. En toen kwam ik in gesprek met Peter. En die nodigde me een keer uit om 's avonds bij hem op de bank eens een keer te babbelen. Over wat ik had wat waarnemingen. Ik laat een leuk gesprek. Ik had zelf wat webdesign kennis.
Ja.
Dus toen ben ik een keertje bij hem gaan praten op de bank thuis.
Jij triggerde hem ook waarschijnlijk dat jij dingen anders zou willen doen.
Ja, voor ideeën had.
Ja.
En zo raakten we aan de praat. En toen bood hij me een baan aan. En toen dacht ik, ja, maar ik vond het super interessant, zo'n ondernemer. Dus ik wilde graag met hem praten. En ik vond het eer dat hij me uitnodigde. Maar helemaal niet met het idee dat het een sollicitatiegesprek was. Was ook helemaal de insteek niet. En toen bood hij me een baan aan. En toen heb ik er echt wel een paar nachten niet van geslapen. Maar nou, wat overleg toch besloten dat het misschien wel voor mij wel het ideale was om te doen.
Ja.
Dus om gewoon aan het werk te gaan.
Bij Camera Express toen al?
Bij Camera Express.
Met 1 winkel?
Met 1 winkel.
Met
werknemer nummer 6.
Werknemer nummer 6, kijk.
Ja.
En dat is in 2001?
Dat is in 2001, ja. toen ben ik daarbij begonnen.
Gewoon op de winkelvloer?
Op de winkelvloer, ja. Je zegt van welke functie had je? Ja, ja. We waren met z'n zessen en we deden wat er gedaan moest worden. Ja. Dus als dat op dat moment pakjes inpakken was, was het pakjes inpakken. Als het klanten helpen was, het klanten helpen. Ja. Ik vergeet nooit meer, Marcel. We hadden werkplekken en daar stonden we of zaten we aan een bureau. Iedereen had zijn eigen sta-bureau of zitbureau. En er stonden altijd naast ons als we een bordje. En er stond letterlijk op, de telefoon wordt in alle tijden opgenomen.
Ja,
dus als we klanten aan het helpen waren in de winkel en de telefoon ging, zei de vrouw, excuses. En dan pakten we gewoon de telefoon op.
Ja.
En dan lieten we die klant even wachten en gingen we eerst dat doen. Of doorverwijzen. En dan gingen we weer terug naar die andere klant.
Mooi.
Ja, dat was echt, voor die tijd was dat ongehoord. Dus we deden echt letterlijk alles. Ja. Ja.
En dan, na 2 jaar, dan ga je toch een beetje
ik werd zo ongelooflijk. Het grappige is, ik weet wel, na 3 maanden zat ik bij mijn vader aan tafel. En had ik eigenlijk spijt van dat ik was gaan werken. Want ik, generatie I, die studie en mijn eigen bedrijfje ernaast was zo ontspannen.
Ja.
Dan kon ik op vrijdag, zaterdag en zondag kon ik wel uit.
Nee, ik moest je gewoon op tijd in de
winkel. En nu moest je gewoon, en dat waren niet alleen lange dagen die ze maakten, maar ook intensieve dagen.
Ja.
Dus ik weet nog wat ik pijn aan mijn voeten kreeg van altijd staan heel de dag. En toen ik twijfelde, toen zei mijn vader ook keihard, dat is allemaal leuk jongen, maar je gaat dit jaar gewoon afmaken.
Ja.
En daarna zien we dan wel weer. Ja. Als je dat,
je gaat nu eens wat afmaken.
En het grappige was, na 6 maanden was ik die pijn in mijn voeten vergeten en wilde ik eigenlijk helemaal niks anders meer.
Nee.
Maar je moest daar echt doorheen. En een ondernemer als Peter, die is daar gewoon het beste voorbeeld van. Die man die kon zo ongelooflijk hard werken en was zo gedisciplineerd. En zo fanatiek in wat hij deed, dat werkte aanstekend. En daar raakte ik helemaal in, daar ging ik helemaal in mee. Zaten we 's avonds, waren we nog inkopen aan het doen en ging ik al niet meer naar huis.
Ja. Maar, en wat had jij met fotografie?
Voor mij was het een combinatie van het fotograferen, wat ik heel leuk vind.
Ja.
Maar mijn echte hart ligt hem bij de techniek. Ik was altijd gefascineerd door het hoge gadgetgehalte van de techniek.
Ja.
Die camera's zijn zulke mooie apparaten en zo ongelooflijk complex ontwikkeld. Dat is bijna niet te vergelijken met een tv of een wasmachine of een computer. Er zit zoveel meer mechanica in en dat is echt wel echt Japanse techniek. En dat vond ik gewoon fascinerend en de ontwikkelingen daarin. Dus het was een combinatie van de liefde voor fotografie en de liefde voor de techniek.
Ja,
en dat kon combineren met werken, dat was natuurlijk superleuk.
Dus je hebt al heel snel dat je eigenlijk naast Peter gewoon bedrijf runde.
Ja, op een gegeven moment deden we het echt samen. Waarbij ik een stukje webontwikkeling deed, automatisering en een stukje inkoop.
Ja.
En
wat deed hij? Wat was zijn vakmanschap? Het echte ondernemerschap?
Ook alles.
Ja.
En dat is voor hem ook het echte ondernemerschap. Ja. Het was ook echt alles doen.
Ja.
Dus overdag gewoon in de winkel staan. 'S avonds de aan kant brengen, administratie doen. Dus op alle facetten ingezet worden. Dat is voor hem ook echt het ondernemerschap.
En dan in 2009, dan op jouw LinkedIn staat een mooie term commercieel directeur. Waar je al behoorlijk gegroeid volgens mij.
We waren toen al flink gegroeid. We waren toen met meer dan 40 mensen al. We waren ook verhuisd. Van een kleine pand naar het pand waar onze winkel hier in Capelle aan de IJssel nog steeds zit. En er was ook een beetje de tijd geworden. Peter was natuurlijk ondertussen al die tijd was hij al een aantal jaar bezig. En het was voor hem zijn ondernemerschap begon zijn carrière niet mee. Maar is uiteindelijk zijn carrière switch geweest van loondienst naar ondernemerschap. Dus hij had zo de leeftijd en het succes waar hij zei van daar wil ik ook van genieten. Dat hij zei van het bedrijf moet door. En als we daar een partner bij kunnen vinden, nou dan kan hij jou, want ik was ondertussen zijn linker en zijn rechterhand, kan hij jou ook verder helpen, kan jij ook weer doorgroeien en dan kan ik een stapje terug doen. Nou, dat heeft hij toen via een bedrijfsmakelaar kwam hij in contact met wat mensen. Die zeiden van, nou, we gaan jouw bedrijf wel verkopen. Nou, als je niet beter weet of nooit ervaring mee gehad hebt, dan laat je in zo'n proces meeleiden.
Ja.
En op een gegeven moment was het bedrijf verkocht. Nou, toen was het ook, wat is dan jouw officiële functie in de bedrijfsvoering? Nou, de commercieel directeur. Ik was het hoofd voor de inkoop en de marketing. Dus alle commerciële zaken die lagen bij mij. Dus, en zodoende hebben ze toen een algemeen directeur erbij gezocht.
Ja.
Die mij dus moest gaan coachen en gaan helpen.
Ja, want Peter zou er dan uitgaan.
En Peter zou terugtrekken. Ja. Dus was nog wel 1/3 aandeelhouder. Maar zou op de achtergrond gewoon meekijken en helpen. Nou, heel kort samen te vatten. Dat is geen succes geweest.
Nee.
Ik kon met die nieuwe mensen niet vinden. Die hadden een hele andere koers waar wij dachten dat de kernwaarden van het bedrijf in zaten.
Ja.
En toen hebben we daar, toen zijn we daar gebroeieerd, zoals ze dat mooi
noemen. Ja, dat overkomt wel meer mensen.
Ja, ja, ja. Misschien wel uiteindelijk het beste wat me ooit is overkomen. Als ik terugkijk, Marcel. Want uiteindelijk daardoor heb ik een stap kunnen maken naar en kennis kunnen maken met het grote corporate.
Ja, je gaat naar Mediamarkt.
Ik ben benaderd door iemand bij Mediamarkt. Nou, want ik had op mijn studietijd altijd gewerkt. Op de afdeling, gewoon een part-time baantje, fotocamera's verkopen. Naast mijn studie. Ja. En de mensen die wisten dat ik naar Kamerspres gegaan was. Dus we hadden altijd een beetje contact gehad. Niet, maar we wisten wel wie we waren. En toen hoorde iemand daar dat ik beschikbaar kwam. En toen, Mediamarkt zat toen net in de beginfase van online commerce. Want daar waren ze nog helemaal niet mee bezig. En toen zei ik, we hebben daar een paar goede mensen nodig. En ervaring voor nodig. Dus toen werd ik gevraagd om in de functie van vestigingsdirecteur daar te komen werken. Nou, ik vergeet het nooit meer. Dat is als je dan 8 jaar ergens gewerkt hebt. En je hebt nooit een fatsoenlijk sollicitatiegesprek gehad. Ik kreeg toen 7 sollicitatiegesprekken. Inderdaad, met Pieter de Haas vanuit Duitsland. De toenmalige CEO van Media Saturn. Via videocall. Dan de HR-directrice. Toen de operational directeur. Toen de finance directeur. Dus ik ging alles langs. En een assessment erachteraan. Dat ik natuurlijk, eerlijk had mijn opleiding niet afgerond. Dus dan is zo'n papiertje is dan weinig waard. Dus dan is het ook wel eens van, leuk dat je die werkervaring hebt. Maar wil ook wel even weten of je gewoon slim genoeg bent.
De capaciteit hebt.
Dus toen een assessment moeten doen. Nou, dat was voor mij ook super spannend. Ja. Ik weet wel dat ik toen terug naar huis reed, na zo'n dag op zo'n assessmentkantoor te zitten. Ik heb de auto langs de weg gezet, want ik had gewoon geen energie meer om naar huis te rijden. maar uiteindelijk was dat allemaal al goed. En toen mocht ik daar beginnen.
En welke vestiging werd het?
Het hoofdkantoor. Omdat natuurlijk de e-commerce ervaring was ook wat ze zochten. Ah, ja. En dat is zo'n opleidingstraject. En in het opleidingstraject kijken ze dan uiteindelijk in welke definitieve rol je terechtkomt. Ja. Waarbij ik het superleuk vond om daar de heilige huisjes te breken. In het hoofdkantoor voor het e-commerce stuk.
Welke heb je daar gebroken?
Ja, ik heb er denk ik wel meer gebroken dan mijn lief is. Ik heb er heel veel van geleerd.
We hebben het hier over retaillessen, dus ga je gang.
Ja, nou, ik heb een paar mooie anekdotes, die heb ik zeker wel erop gedaan. En die ga ik wel met je delen. Ik weet niet of de mensen die dit horen en de naam terug horen, of ze daar dankbaar voor zijn. Maar het zijn wel leuke dingen. Ik vergeet nooit meer dat ik een plan moest schrijven voor het sales en category management voor Mediamarkt, hoe we dat moesten verbeteren. Nou, dan had ik natuurlijk de lessen van Camera Express, maar ook gewoon de ideeën van hoe zou je dat moeten organiseren. En dan had ik een plan geschreven met daarbij, dat moest ik natuurlijk uitbreiden. Want dat was natuurlijk zo ongelooflijk klein in die hele organisatie. Dus er moesten mensen bij. Dus ik heb het plan uitgewerkt, goed overdacht. En mocht het presenteren toen voor de board. Nou, daarbij zat toen ook John Traas, toenmalig Chief Operations Officer van Mediamarkt. Met de rest van de board erbij. En ik heb de presentatie gehouden en verteld, deze investeringen zijn nodig. En toen begon ineens één iemand van de board begon te zeggen, dat is leuk, maar we hebben met z'n allen besloten dat we geen investeringen meer doen. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Ik dacht, wat sta ik hier dan te doen? Ja. Dus, en degene waar ik direct aan rapporteerde, die zat gewoon rustig. Die ging er niet op in, die zei niks. En die ging de discussie met die man aan. Hmm. Maar dat was natuurlijk wel een member of the board. Ja, dat moet wel, dus en zo. Ja, maar we hebben al besloten dat we geen extra investeringen gaan doen. Dus goed plan, maar we gaan geen extra investeringen doen. Nou, ik furieus loop ik die kamer uit. Kokend van binnen, want ik kon het natuurlijk niet uiten. En ik schoof dus aan bij mijn directe rapporteur, de toenmalige Chief Operations.
Die rustig bleef.
Ik zeg, wat gebeurt hier? Ik zeg, hoe kan dit? Heb ik dit voor Jan met de korte achternaam zitten maken? En toen legde hij me uit, Ben, het enige reactie die ik had moeten geven is, goed punt, nemen we mee. toen dacht ik, het is ook geniaal. Want op dat moment zo'n discussie aangaan gaat helemaal nergens over. Nee. Het gaat om het plan, dat ging ik presenteren. En hoe we die investering nodig hebben, dat regel ik dan wel met hem. Ja. En misschien komt die man die daarbij zit, en misschien is er een veto onderling waar ik niks van af weet, of is er ergens iets gebotst. Dus wat hij zei, als dat zo is, dat is een goed punt, nemen we mee.
Dus het politiek...
Inderdaad, dus ook gewoon weten wanneer je gewoon eventjes, als je iets niet snapt of niet begrijpt, en niet gelijk op ageren, maar gewoon...
Meeveren,
meenemen. Terugkijken. Dus dat is er eentje die ik wel eens vaker ook nog steeds gebruik. En een mooie is, ik heb uiteindelijk de eer gehad om samen te mogen werken met Antoine Brouwer. Ja. Die kwam er later bij. Ja. Waarbij ik het stukje sales en category management deed en hij een stukje marketing kennis
De man die later Blokker online heeft
Blokker, Fonk. Ja. Een enorm energieke man. Ja. Soms een beetje te energiek, maar heel veel ervaring, heel veel kennis, maar ook in zo'n bedrijfsmediamarkt die dan dat meebrengt, zeg maar, als je, dus dat je de wolf binnenhaalt. Hè? Dus dat was natuurlijk ook, dat leverde de nodige wrijving op. En ik weet nog eens een keer dat we zo'n discussie hadden met de toenmalige marketingdirecteur, was dat, van Mediamarkt, over de fundingallocatie voor e-com. Want dat ging allemaal centraal. Dus het was een beetje van, hoe doe je dat nou? Hoe gaan we die discussies nou aan? En wie krijgt nou wat? En hoe kunnen we die investeringen...
Ja, dat was een hele discussie ook met de vestigingsdirecteur. Hè?
Ja, en die liepen er ook mee. Maar de toenmalige marketingdirecteur, Barry heette die, echt een ongelooflijk leuke vent. Echt waar, als iemand echt overal doorheen gleed, dan was het Barry. Heel veel respect voor. Maar Antoine die was op een gegeven moment zo... Wij waren zo ongelooflijk gefrustreerd dat wij niet voor elkaar hadden. Dus Antoine zou wel even verhaal gaan halen. Dus we hadden een meeting voorbereid en Antoine zou dan met Barry gaan zitten.
Barry, even achternaam.
Barry van Ruiven.
Van Ruiven, ja.
En die zou met hem gaan zitten en die zou hem wel even de waarheid gaan vertellen. Gewoon van, ik ga dat gewoon forceren. Als Antoine van Ruiven iets forceren, dat was wel op zijn lijf geschreven. Dus die twee gaan bij elkaar en ik zie Barry de kamer ingaan en mijn kantoortje zat daarnaast. Dus ik zat te wachten, nou, ben benieuwd wat eruit gaat komen. En op een gegeven moment gaat die deur open, komt Barry naar buiten, lachend, gieren, brullen. Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Die jongens hadden inderdaad toch een gesprek aan. Dus ik gelijk dat kamertje in en zei, Antoine, wat is er gebeurd? En nou, hoe dat gesprek begon was, Antoine die had zijn zegje gedaan. Of wat wel kon, wat fout ging, wat anders moest en wat ze niet snapte. En Barry's enige reactie was, in plaats van boos te worden of zich aangevallen te worden, van Antoine, je hebt hartstikke gelijk. Maar jij bent zoveel beter dan wij hier zijn. Dus je moet ons de tijd geven om je bij te kunnen brengen.
Ja, dat dacht ik. Ook weer meeveren.
Het is natuurlijk fantastisch. En toen was alle ergernis bij Antoine weg. En toen werd het gesprek inhoudelijk. En ja, voordat hij er buiten liep, was het alweer ouderwets geregeld. Rullen en lachen. Ja. Dus dat zijn wel twee mooie anekdotes die me nog wel bijgebleven zijn. Ja.
En als je nou naar retail kijkt. Je vertelde straks ook al, voordat we dit podcastgesprek hadden van, ik ben ook bezig geweest, of heb aan het begin gestaan van de bijvoorbeeld de prijsstellingen per vestiging, dat het niet meer gedifferentieerd werd, maar echt centraal.
Ja, dat waren natuurlijk interne discussies die je daar had over. Ja. Het was een decentrale organisatie. Ja. En als je e-commerce wil omarmen, dan zou je bepaalde dingen moeten centraliseren. En dat is dan in zo'n groot bedrijf, is dat een proces. Dan
ga je hoe was het voor jou om dat is een hele lange tijdspanne. Anders dan wat je gewend was bij de Kamer.
En daar heb ik veel van geleerd. Maar dat is ook de reden geweest waarom ik teruggekeerd ben naar het ondernemerschap.
Ja. Ja.
Het snelle schakelen. Niet ellenlang overleggen. Harde keuzes maken. Fouten maken. Dus ook gewoon durven fouten maken. Mm. En dan daar inderdaad van leren en snel weer doorpakken.
Want de invloed van Duitsland, hoe heb je dat ervaren?
Er was zeker invloed van Duitsland. Maar dat is voor mij te lang terug om daar nou echt precies
Maar na 2 jaar Mediamarkt ga je in één keer terug naar Kamerexpress.
Ja, ja.
Er gebeurde wat.
Ja, Kamerexpress ging op dat moment minder goed. Nadat het grote deel belang Peter verkocht had. En dat ging hem aan het hart. En als ondernemer is dat toch ook je trots. Weet je hebt daar je leven lang achter gestaan. Het is alsof daar gewoon in plaats van Kamerexpress Peter Mercij op de gevel stond. Dus en ook het ondernemerschap kriebelde bij hem ook om te bewijzen dat het wel goed kon. Mm-hmm. Hè?
Want waar ging het fout naar jullie optiek?
Nou ja, ik denk dat ze uiteindelijk te snel te hard wilde groeien en daarbij ook nog eens een keer keuzes maakte vanuit theorie en niet vanuit de ervaring. Ze luisterden te weinig naar de mensen intern en ze keken te weinig naar waarom het bedrijf ooit succesvol was. En gingen gelijk hun eigen aannames en ideeën vol erop projecteren. Mm-hmm. Ja, en dat werkte gewoon niet. Dus het was gewoon een complete mismatch. Ze waren ook vreselijk eigenwijs. Ze luisterden ook niet meer naar de oud-oprichter. Mm. Weet je? En dat is gewoon niet slim. Weet je? Zo'n man heeft zo'n bedrijf gebouwd en heeft daar zoveel ervaring en kennis in gestopt. Mm. Tuurlijk moet het bedrijf verder. Tuurlijk moeten de dingen veranderen. Maar je moet vooral niet vergeten waar een bedrijf vandaan komt en wat het succesfundament is van zo'n bedrijf. Mm. Ja.
En dan vraagt hij jou terug. Hij koopt het terug.
Ja, hij was van plan het terug te kopen en vroeg mij of ik daarbij weer onderdeel wilde worden. Ja. Nou, dat was natuurlijk een enorme eer. En voor mij de kans om ook echt ondernemer te worden van de dag één. En ook wel best spannend.
Je jongens echt gaan ondernemen.
Ja, ja. Ja, maar ook best spannend. Want ja, je gaat van een hele gespreid bedje. Ja. Want het was absoluut een mooie baan. En het is een prachtig bedrijf om veel te leren bij Mediamarkt. Alleen ja, het ondernemerschap jeukte wel. En ik dacht bij mezelf, als ik het ooit nog een keer wil doen, is dit wel de leeftijd dat ik nog een paar iets goed fout kan doen.
Begrepen ze dat bij Mediamarkt dat je terug wilde?
Ja, nee, uiteindelijk ben ik daar weggegaan zonder te vertellen wat ik ging doen. Als je terugkijkt, had het misschien anders gekund.
Iets subtieler.
De kans was gewoon super om dat aan te vliegen. Ja. En ook om ondernemer te worden, dat was natuurlijk ook wel iets heel leuks.
Jullie komen met z'n tweeën terug.
Ja.
En dan, hoe werd dan jullie taakverdeling? Want Peter zat weer in het bedrijf op dat moment.
Ja, nou, eigenlijk weer vanaf oud. Ja. Waren eigenlijk, hij was rechts, ik was links. En samen deden we dat. Ja. En maakten we de keuzes. En het was ook gewoon, ja, sommige dingen waren ook gewoon te simpel. Dus je moest het allemaal weer plat slaan. En logische keuzes maken. En gewoon weer de schouders eronder. Dus vooral ook simpel hard werken.
Ja. Want hoe stond het bedrijf toen voor? Je zegt minder. En een aantal vestigingen en online.
Ja, de omzet was toen de tijd gehalveerd. In 3 jaar tijd.
Snel.
Nadat ik weg was en Peter op de achtergrond verdwenen was. Maar ze hadden wel wat uitbreiding gedaan. Dus een winkel erbij in Nederland en een winkel in België geopend. Maar die was echt letterlijk open. Toen wij het bedrijf teruggekocht, was het geloof ik net de deur opengezet. En toen hadden we ineens een hele andere organisatie. Dus we moesten ook wel echt in ons wat veranderen. Dus we hebben daar denk ik in een half jaar heel veel geleerd, ja. Peter en ik. Maar we hadden wel een visie van waar we het bedrijf heen wilden brengen. Ik had bij Mediamarkt natuurlijk wat geleerd. En ik moest eerlijk zeggen, de retaillessen daar van een grote organisatie, hoe je dingen anders kan organiseren, waardoor je sneller grote stappen kan maken, of bepaalde competenties van de winkels die echt in het hele model van de klant bedienen een hele belangrijke rol hebben. Mm-hmm. Zeker in de tijd toen we alles al focus naar online ging, openden wij gewoon tegen de stroom in extra winkels. Ja. Om landelijke dekking te krijgen. Dus gewoon voor die schaalvergroting te gaan. En wat wij eigenlijk zagen toen de tijd is dat die consolidatie in de markt waar we in zaten, de fotowinkeltjes, die allemaal zelfstandig waren, tegen de krachten van de Mediamarkt of van Coolblue. De ene offline, de andere online. En die hadden allemaal die schaalgrootte om die investeringen te doen. Dus wij wisten, oké, omnichannel is gewoon de heilige graal. He, niet links, niet rechts, gewoon de klant heeft behoefte op meerdere kanalen, die moet je allemaal invullen. Je hebt schaalgrootte nodig om die investeringen te kunnen maken, om marketing op een effectieve manier te kunnen bedrijven, de klant goed te kunnen bereiken, heb je gewoon geld nodig. Ja. Dus daar moet je een bepaalde schaalgrootte voor hebben. Dus ons doel was gewoon, we gaan die markt consolideren. Dus wel de kernwaardes van de foto speciaalzaak. Daar gaan we een visie op bouwen die meer biedt dan de retail alleen maar. En daarbij sluiten we dus andere concepten aan die wel die kernwaarde heeft. Want de specialisme, het brede assortiment, de kennis, de specialistische retailpunten. Maar dan met een landelijke organisatie erbij. Dan kunnen we synergievoordelen van een centrale logistiek, een e-commerce. Die kunnen we allemaal daar investeringen op doen. En dan het concept verder ontwikkelen, zodat je propositie echt onderscheidend wordt van de generalisten.
En die groei in vestigingen was met name door overname van bestaande.
Beide. Ja. We hebben zelf vestigingen geopend in gebieden waar wij dachten dat we strategisch moesten zitten. Mm-hmm. En we hebben overnames gedaan van ondernemers die zagen van ja, ik vind het allemaal leuk, ik doe het goed. Maar dat hele stukje met een groot magazijn, de voorraden, de kennis van het marketing en e-commerce stuk heb ik gewoon niet. Mm-hmm. Dus ja, weet je.
Als je nou terugkijkt naar die tijd, hoe heb jij ervaren om overstappen van het manager naar ondernemerschap? Ja, denk eens, zat je er met geld in? Of met schuld in?
Het was vooral de verantwoordelijkheid die je meekrijgt. Want ineens, de ander is een baan. En heb ik eigenlijk nooit als een baan gezien. Ik deed altijd het beste wat ik vond dat ik kon.
Eigenlijk al een beetje ondernemer. Gewoon in.
Ja,
in
maar dan loonings. binnen een bedrijfscultuur. Ja. Ja. Want wij voelden echt dat wat wij daar deden was ons eigen bedrijfje in een bedrijf. Dus dat veranderde niet veel. Maar het is natuurlijk wel, kijk, wat mensen niet wel eens vergeten is dat ondernemerschap geen 40-uurige werkweek kent. Ja. Dus dat de 6 dagen, dat was heel gebruikelijk. En dat was ook gewoon nodig. Dus niet alleen het kunnen, het weten of de ervaring, maar ook gewoon de inzet die daarbij uiteindelijk gewoon het verschil maakt.
En aan welk knop heb je toen gedraaid samen met Peter om het weer succesvol te krijgen? De expansie, zeg je?
Focus was duidelijk keuzes maken. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? En wat willen we? En daarop echt dan de focus leggen. Dus niet te veel tegelijk doen. Dus gewoon zeggen van oké, we willen dus schaalgrootte hebben. Dus we moeten gewoon winkels openen en overnames doen. Ja. Gewoon boom. En snel. E-commerce, gewoon superbelangrijk. Moeten we voldoende in investeren. In systemen en kennis. Nou, en dan die focus daarop leggen. Met alles waarvan je weet dat je bedrijf kan en goed is. Dus onze propositie als de speciaalzaak, de specialist in fotovideografie. Ja, dat dan doorzetten, ja.
En dan, ja, dat doe je dan 7,5 jaar zo'n beetje. En dan, ja, dan staat er een andere partij om
de deur te kloppen. Was iets korter. Het was 5 jaar.
Okay.
Toen hadden we het bedrijf eigenlijk van 20 naar 100 miljoen weer opgebouwd. Dus elk jaar verdubbelden we bijna de omzet. Winkels erbij in België, dus meerdere landen organisatie, landelijk netwerk in Nederland. Ja, toen kwam Peter, zei het dan ook eerlijk, van ja jongens, ik heb ooit die keuze gemaakt om terug te stappen, omdat ik uiteindelijk wel die tijd meer wilde. Ja. En daar kwamen we dus weer in zo'n situatie dat we heel hard gingen. En dan krijg je toch ook weer de risicofactor van het ondernemerschap, de groeipijntjes die je dan weer tegenaan loopt met elkaar. En dat was heel het moment dat Peter zei van oké, misschien is dit wel het juiste moment om ook gewoon die stap weer te maken en nu anders te doen. Nou, ja. Toen hebben we gezegd van nou, Peter, jij bent de oprichter, maar op de achtergrond. Ik was toen echt acterend de algemeen directeur. Dus dan ga ik het proces op. Dan gaan we dat gewoon goed doen met het managementteam, met een bank erbij, met een goed advieskantoor erbij. En dan gaan we op zoek naar serieuze partners die ons kunnen helpen. Ja. Met de uitkomst, als we die niet kunnen vinden,
gaan we door.
Gaan we gewoon door. Dan gaan we kijken wat andere mogelijkheden zijn. Ja. Dus we hadden echt niet de noodzaak of de wens. We moeten verkopen dat bedrijf. Helemaal niet. Dat ging hartstikke lekker. We hadden weer wel wat uitdagingen, wat groeipijntjes. Ja. Die ook met risico's meegaan. En als je al je kapitaal weer in zo'n bedrijf hebt zitten als ondernemer, ja, dan heb je ook zoiets van ja, weet je, goed is goed en genoeg is genoeg. Nou, toen hebben we dat proces gestart, het bijna een jaar geduurd. En daaruit kwam Vendus Capital, die ons echt van alle andere partijen echt wel integreerde. Waarbij hun echt zeggen de focus te hebben op retail en consumentenmerken. En ook een track record hadden, hè, dus ook bewezen hadden succesvol bedrijven te kunnen ontwikkelen en groeien. Ja, dat was voor ons wel key. Weet je, dat iedereen kan wel met geld op tafel komen. Ja. Maar als ze ons niet konden helpen, want dat was ook iets wat we zochten. We zochten niet alleen geld, we zochten hulp. Dat stukje kennis en het netwerk van mensen die daarbij kunnen helpen, dat heeft ons wel heel veel geholpen. En dat is ook de reden geweest dat we uiteindelijk van alle partijen toen naar tijd voor Vendus Capital gekozen hadden.
Ja. En je bent zelf op dat moment algemeen directeur geworden, of dat was je eigenlijk al.
Ja, was ik. Ja.
En mede-aandeelhouder nog steeds.
Ja.
En Peter is toen echt afgezwaaid? Of is
ja, nou uiteindelijk hebben we het bedrijf verkocht, waarbij Peter zijn hele belang verkocht had. Ja. En uiteindelijk verkoop je het bedrijf in 100%. Alleen dan het management wat blijft zitten, kan dan ook weer doorrollen, zoals ze dat mooi noemen. Ja. Dus dan herinvesteer je een stukje van je gewonnen vermogen weer terug in het bedrijf. Ja. Bij mij het overgrote deel. Want ik geloof er nog zeker in de groei van het bedrijf. Ja. En bij Peter heeft hij alles van tafel gehaald. En daarmee ging hij eigenlijk met pensioen.
Ja.
En hadden wij een nieuwe backer in ons team om de stappen te maken.
En een van de, ja, dan ga je meteen op overnamepad in 2018.
Ja, we hadden natuurlijk ook in het verkoopproces gewoon een businessplan gemaakt. We wisten gewoon van joh, als je Kamerexpress met Kamerexpress kan gewoon verdubbelen. Want wat wij doen, dat is nog heel veel ruimte in. He, er zijn nog steeds conculega's of white spots waar we nog die expansie kunnen bedrijven. Want wat wij in Nederland aan het doen zijn, dat is in België niet gedaan. Is in Duitsland nog sprake van.
Met wie concurreer je dan? Je had de kleine speciaalzaken.
Ja, je had die kleine speciaalzaken. Maar je had ook een bepaalde groep kleine speciaalzaken die wel het online goed omarmd hadden. He, maar die hadden nog niet de schaalgrootte die wij hadden. Of het winkelnetwerk dat wij hadden, dan was het vaak 50-50. Ja. Die hadden wel een sterk online kanaal en een winkel erbij, maar die hadden bijvoorbeeld niet een winkelnetwerk.
Zoals
Foto Konijnenberg. Ja, precies. Dat was een goed voorbeeld. Ja. Die hadden één winkel in Nederland.
Ja, die zaten wel Europees.
Eén winkel online in Duitsland en één winkel in België. Ja. Dus die waren meer een onliner met wat fysieke aanwezigheid dan werkelijk een omnichannel model. Ja. Maar de synergieën voor ons was het voor de buitenlandse expansiekennis was het ideaal. Dus een webplatform met in meerdere landen. De synergieën sowieso operationeel in Nederland waren groot. En de ondernemer, de familie zelf, kenden we al. Want het is een klein wereldje, dus je had daar al wat gesprekken mee. Dus voor ons was het met onze nieuwe backing gelijk de mogelijkheid om die stappen door te pakken.
En Rotterdamse FOCA nemen jullie over, natuurlijk geen onbekende.
Het is die tijd is er in die paar jaar is er zoveel gebeurd.
Maar dat
is eigenlijk nog voordat we Vendus dat was in de groeifase nadat we naar Vendus toe.
En met Vendus vanaf dat moment?
Ja, met Vendus vanaf het moment, we hadden toen 100 miljoen omzet. En uiteindelijk hebben we dus zeg maar in die 2 jaar daarna, hebben we Foto Konijnenberg overgenomen en geïntegreerd. Wat kleine overnames gedaan, zelf nieuwe winkels geopend, ook in België. En voordat corona begon, waren we net 2 jaar bezig. En hadden we alweer de omzet van 100 naar 190 miljoen euro weten te schalen.
Enorm.
Dus we, niet alleen de overnames hebben ons laten groeien, maar autonoom gingen we ook gewoon door. Dus je merkte gewoon, die overname kwam er bovenop. Dan groeiden we zelf ook nog.
Maar tegen de markt in.
Ja, tegen de markt in. Ja.
Want die markt is niet echt een groeimarkt.
Nee, de markt in totaliteit is natuurlijk als je het... het is net zoals je het over auto's hebt. Auto's is een generieke term. Net zo generiek als fotocamera's. Maar binnen auto's heb je elektrische auto's of bestelbussen of noem het maar op. En we weten allemaal dat auto's misschien niet heel hard groeien, maar elektrische auto's wel. Mm-hmm. Nou, bij camera's had je ook zo'n disciplineverschil. Je had dus de compactcamera, die werd volledig geabsorbeerd door de smartphone. Ja. Dus cameraatjes van 200, 300 euro, die werden gewoon niet meer verkocht. Want iedereen had voor dat type kwaliteit
voor
smartphone.
Voor de vakantie op het strand heb je genoeg.
Exact. Maar voor de digitale fotografie is de hobbyfotograaf... Die nam heel erg toe. De mensen die inderdaad in contact kwamen met fotografie, ook mede door de smartphone, maar meer wilden. Dus dat segment, dat groeide toen juist. Dus
ja, de mensen laatst zei je in een interview op BNR van, die smartphone heeft juist, het animo heeft ons echt geholpen.
Ja,
het animo voor fotografie.
Het heeft fotografie toegankelijk gemaakt voor de masses.
Ja.
En wij zaten niet in fotografie voor de masses. Wij zaten in fotografie voor liefhebbers.
Ja.
En hobbyisten en professionals. Maar doordat ineens fotografie voor de massa beschikbaar werd... werd de interesse erin en de interesse om daar iets meer mee te doen ook groter.
Ja.
Dus juist in het meer high-end camera's, camera's met meer keuze... met lenzen die je kan wisselen, flitslicht en dergelijke... dat je op aan kan sluiten. Waar je dus echt meer grip krijgt over hoe je foto eruit komt te zien... in plaats van het alleen maar vastleggen. He, dus fotograferen is, je hebt kiekjes maken, dan leg je vast wat er voor je is. En fotograferen is dat je kijkt hoe je iets vastlegt. Daar meer bewust mee bezig bent.
Ja. Meer dan druk op die knop.
Meer dan alleen druk op de knop, ja. Nou, en die groep mensen die groeide. En dat was het segment waar wij eigenlijk in actief waren.
En daar ben je dan ook die community omheen gaan bouwen.
En daar zijn we ook die community omheen gaan bouwen. Ja. Van liefhebbers, met onze evenementen, onze inspiratie. De content die we maakten was altijd van... nou, het is herfst, dus er is herfstfotografie. En dit zijn de influencers die je moet volgen, die daar leuke dingen mee doen. Dit zijn de top 10 locaties in Nederland waar je heen moet gaan, wil je deze mooie fotografie doen. Ja. En hier leggen we uit hoe je het kan doen.
Ja.
En dat was toen nog niet heel gebruikelijk om zulke content als vanuit de retailer te maken. Dus om je achterban te activeren, iets met je producten te doen. Mm-hmm. Dus waar normaal het aankoopproces eindigt bij de aankoop van ik neem hem mee. En ja, als je kapot is, horen we je al. Maar ja, daarna gaan we je echt niet meer bellen.
Ja.
Gingen wij onze klanten wel bellen en mailen en informeren en helpen.
Voor die community of zat er ook een commercieel belang is natuurlijk dat je ze vasthoudt. Maar zaten er ook verkoopmomenten nog in?
Ja, want het grappige is als je mensen meer plezier laat beleven met de producten die ze kopen. Dan zijn ze veel meer geneigd om dat te upgraden. Ja. Uit te breiden, bij te kopen. Ja. Want het fotografie is een systeem, hè? Het is niet een product. Veel mensen denken, je hebt een camera. Ja, maar doe ze een gemiddelde fototas open. Er zitten geloof ik 13 producten meer in dan alleen een camera.
Ja.
Het is een systeem. Dus je begint met een camera en een lens. En dan komen er 2 lenzen bij. Dan komt er licht bij, flitsers, statieven, filters. En zo dijt dat systeem van fotografie steeds meer uit.
Ja.
Nou, maar mensen moeten wel weten wat ze moeten kopen en waarom ze iets moeten kopen. Nou, daar hielpen wij ze bij, door het uit te leggen.
Ja.
Dus onze academy, veel lesmateriaal, videocursussen en veel inspiratie schrijven over hoe je dat zou moeten kunnen doen.
En die community die bouw je in Nederland, maar bouw je dat ook Europees?
Ja, het model van ons is dat wij zien de kansen om wat wij in Nederland succesvol gedaan hebben ook over de grens heen te brengen.
Ja.
Dus, en daar zijn we nu mee bezig. Dat is het spannende wat we nu doen. In België hebben we dat succesvol gedaan. Dus we hebben de verschillende talen in de organisatie moeten borgen. Nou, dat is echt wel... Dat gaat niet zo makkelijk als mensen denken. Want het is niet alleen de taal, maar ook de cultuur die erbij komt. Ja. En de manier van werken die je daar moet hebben. Dus,
neem je ook lokale mensen aan?
Ja, zeker. Dus we merken nu al dat wij in soort van landenorganisaties denken. Dat we dus ook bepaalde dingen lokaal gaan doen. Voor het videoteam hebben we dus naast een paar Nederlanders ook gewoon iemand zitten, een Belg zitten, die Belgische video's maakt.
Ja.
Want ja, Nederlands is niet Nederlands. Hè. Je hebt gewoon Vlaams en Nederlands. Ja. En dat is echt iets anders.
Ja.
Dus en daarmee zien we dus de mogelijkheid om hetgene wat we lokaal ontwikkeld hebben, dus die combinatie van kopen, huren, foto's delen door middel van boeken, wanddecoratie, het opleiden en inspireren van mensen.
Mm-hmm.
Nou, dat is het totale concept. En dat dan ook door middel van expansie over de grens gaan brengen.
Want dat huren, dat hebben jullie eind 2019 dat budget ja. Cam gekocht.
Ah, wij hadden al lang de visie om verhuur een groot onderdeel te maken van het proces. Waarbij fotografie is natuurlijk ook veel proberen. Dus dan is die producten zijn gewoon duur. Ja. Dus als je het laagdrempelig kan huren, is dat natuurlijk super interessant. Alleen om dat te doen, hadden wij zelf een methodiek opgezet. En hadden we investeringen gemaakt. En toen zagen we dat het aansloeg. Toen we, hier moeten we meer mee. Ja. Nou, toen kregen we de kans om Budgetcam over te nemen. Ja. Omdat die ondernemer was ook op een plafond gekomen. Waar die zei van, joh, als ik hier doorheen wil, heb ik iemand nodig. En wij wilden juist grote stappen maken in verhuur. Dat was een fantastische match. Ja. Dus toen hebben we die onderneming mogen inlijven in Camera Express.
Heb je dat onder die naam behouden? Of wordt het ook alles Camera Express?
Ja, we hebben het onder de naam behouden in Nederland. Want het heeft gewoon een enorm sterke achterban. Mm. En zo'n merknaam is voor die achterban altijd wel belangrijk. Mm. Alleen wat je ziet is wel dat we hebben het wel volledig geïntegreerd. Dus ondanks het nog wel onder de naam actief is in Nederland, is er bijna geen enkel onafhankelijk winkelpunt meer. Dus de Budgetcam had voor het 8 filialen. Wij hadden 13 winkels. En nu hebben we gewoon 13 verkoop-verhuurpunten. Ja. Waarbij dus alle Budgetcammers gewoon in de Camera Express winkels zijn. Dus je hebt nu op één locatie kan je dus verhuur en verkopen.
En die 8 heb je gesloten?
En die 8 hebben we uiteindelijk de meeste van gesloten. Sommige hebben we nog, maar de meeste zaten in dezelfde stad op een paar 100 meter lopen van elkaar. Dus ja, dat was
niet echt handig. En dat hebben jullie ook in België zijn? Ook
in België hebben we dus, de plan is altijd geweest om ook die propositie uit te rollen. Het concept in totaal ook over de grens te brengen. Nou, en in België hebben we dus Camera Express Rental geïntroduceerd. Omdat we daar natuurlijk al een merknaam hebben als Camera Express. Hebben we daar de verhuurtak onder Camera Express geïntroduceerd. En dan wel met support van de organisatie in Nederland.
Ja. Ja. En hoe slaat het daaraan?
Ja, super. Ja, het is echt super gaaf om te zien hoe snel dat kan gaan. Ja. Dus we hebben daar de klant al. We hebben al de doelgroep al. Ze konden alleen bij ons nog niet voor die propositie terecht. En nu hebben we de kennis, de systematiek, de logistiek van het rentalproces is echt. Mensen denken van ja, dat is toch makkelijk, dan ga je vuren. Maar wat er allemaal achter zit, dat moet je niet onderschatten. Nee. Dat is echt wel een.
En naast Budgetcam nemen jullie ook Profoto net over.
Ja.
Ook een uitbreiding van portfolio.
Ja, nou ook gewoon volledig in lijn met onze strategie. We wisten gewoon dat we wilden gewoon alle facetten binnen het foto- en videografie kunnen beheersen. Want we wilden die klantreis helemaal rond kunnen maken en rond kunnen laten draaien. En als je een camera koopt, maak je foto's. Maar de foto is eigenlijk product, niet de camera. Maar die foto wordt eigenlijk pas een product als die gedeeld kan worden. En hoe deel je een foto? Ja, kan je digitaal doen, maar ook door middel van wanddecoratie. Dat je hem aan de wand hangt. Of gewoon printen. Want ja, dat komt wel echt tot leven geprint en niet zozeer op een scherm. Of je maakt er een fotoboek van. Ja. Nou, en Profotonet, de ondernemer achter Profotonet was een klant van ons. Die ik goed kende. Omdat ik zelf toen ook nog wel eens achter de balie stond. En daar kwamen we mee in gesprek en die zei van ja, wij kunnen dat concept van jou, want dat was gewoon het beste vaklab van Nederland. Hij had de beste kwaliteit, dat paste precies bij onze klantengroep. Want wij verkochten de beste camera's. Het high-end, de echte hobbyisten. En toen hebben we die propositie bij aangesloten om zo onze klanten makkelijker te helpen wanddecoratie en fotoboeken te kunnen produceren.
Ja, dat is echt cirkel rond dus.
Ja, cirkel rond. Ja.
En eind april melden jullie dat jullie in Duitsland bedrijf hebben overgenomen.
Ja.
In Frankfurt am Main.
Zeker.
Ja, volgende stap.
Volgende stap. Nou, we zijn al lang in Duitsland op zoek naar expansiemogelijkheden. En wat wij wel zien is dat de lokale ondernemers daar, dat zijn soms bedrijven die al 50, 60 jaar op die locatie zitten. Weet je wel, en iedereen in zo'n stad weet van op dat adres.
Zo'n local hero.
Zo'n local hero. Ja. Daar zit gewoon een fotowinkel. Nou, wat die local hero wel eens probleem had, waren niet dat iedereen in Frankfurt wist dat ze daar zaten. Maar als jij een camera wilde hebben, start 95% van de klanten start die reis op zoek naar die camera wel online. Met welke camera moet ik kopen? Of ik wil deze hebben, waar kan ik die vinden? Nou, daar was die partij gewoon niet goed op ingesteld. Dat hadden ze laten liggen. En ze hadden ook de funds niet meer of de schaalgrootte om die investeringen te maken. Want ook het spelletje van e-commerce is natuurlijk door de 10 jaar heen van, hey, leuk, je begint voor 3000 euro een webshop. Naar met 3 ton kom je nergens. Want die business is ook natuurlijk geprofessionaliseerd. Dus je merkt dat die ondernemers de boot gemist hadden op dat stuk. Nou, wij hadden die kennis, wij hebben het platform, wij hebben de techniek. Ja, en dat in combinatie met zo'n locatie en zo'n local hero en de werknemers. Want de mensen die daar staan hebben natuurlijk alle kennis van fotografie, die passen perfect in ons concept. Alleen ze moeten gewoon meer klanten krijgen. Nou, en daar konden we heel erg mee helpen.
En dan Nee, er zat ook een webshop bij. En dan heb je dus nu 3 webshops in Duitsland, maar ook met 3 namen.
Ja, wat je merkt is dat zo'n merknaam, zo'n local hero, ook online wel het vertrouwen heeft. Ja. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben ook die winkel gewoon onder die merknaam overgenomen. We hebben ook een webplatform onder onze platformtechniek opnieuw geopend, maar dan powered by. Ja. En je merkt gewoon dat in de regio die merknaam in online commerce gewoon veel beter scoort dan bijvoorbeeld de andere merknamen die we hebben. Ja. He, want we hebben een winkel in Hannover. Nou, daar zie je dat onze merknaam Camera Express in Duitsland in de grote steden altijd goed aftrek vindt. He, daar zitten daar wonen de mensen, dus daar heb je, maar niet per regio geconcentreerd. En we zien op de GM Foto website dat de concentratie van de weborders op dat stukje van ons platform wel uit de regio vandaan komt.
Terwijl de producten hetzelfde zijn.
De prijs ook. Ja. Dus er zit toch een stukje vertrouwen in, een stukje herkenbaarheid van die merknaam. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk een proces. He, als de Camera Express merknaam ook in die locatie herkenbaar en sterk genoeg is, dan kan het een aantal jaar duren en dan maak je zo'n transitie. Dat hebben we in Nederland ook gedaan. We hebben in Nederland ook partijen overgenomen die we onder de naam die legendarisch was op die locatie voortgezet hebben. Ja. Maar toch na een jaar of wat die transitie gemaakt. En dan zie je dat het heel mooi geleidelijk gewoon zo overgaat.
Ja, zoals Konijnenberg bijvoorbeeld, heb je de naam wel veranderd op de pui, ja. Maar online niet.
Nee. Ja, maar de webshop zelf, daar komt bijna niemand meer.
Oh. Ik vanochtend.
Ja, maar die mensen hebben we allemaal weten om te leiden nu naar het Camera Express platform. Ja. En zo hebben we bijvoorbeeld ook de winkel in Rotterdam, dat ooit dat heette Foca. En dat was een begrip, 92 jaar oud. Nou, die winkel zit gewoon op die locatie met dezelfde mensen. Alleen ja, het is nu onderdeel van Camera Express geworden. Zodat we als één merknaam gewoon productieve marketing kunnen bedrijven.
En heb je enorm geëxpandeerd. Maar die doelgroep, is die daardoor ook verbreed? Want je hebt natuurlijk, en prima heb je het over de semi-professionele amateur. Die echt wat van vallen maken.
Ja, gewoon eigenlijk iedereen die meer wil doen met fotografie.
Dan met zijn mobiel.
Exact. Ja. Dat is waar wij aanhaken. Ja, en dat is wel een beetje onze boodschap ook naar onze partners toe. Kijk, in de retail is het heel makkelijk. Zie je veel bedrijven die oogsten wat fabrikanten voor vraag creëren. He, dat als bijvoorbeeld Apple iets nieuws lanceert, ja, dan gaan we met z'n allen naar de Coolblue en de Mediamarkt om die spullen te kopen. Ja. Niet omdat Coolblue en Mediamarkt daarbij iets gedaan hebben, maar omdat die toevallig die spullen leveren. He, dat ik zoek een kanaal om dat bij mij thuis te krijgen. That's it. En daar vaak houdt het daarbij op bij veel retailers. Nou, wat ons echt onderscheidt is dat wij heel veel doen om nieuwe klanten te werven. Dus wij zorgen ervoor dat de taart groter wordt. Dus we concurreren niet binnen de taart. Van, hè, we verkopen 100 en dan Pietje de 50 en dan Henkie 50. En dat gaat af en toe heen en weer. En wij zeggen, we maken gewoon van die taart van die 100, maken we 110, 120. Door steeds meer mensen te interesseren voor fotografie. Ja. Hè, en dat doen we natuurlijk door events, maar ook door inspiratieblogs, onze video's die we produceren, onze advertising, zowel op radio, tv. Fantastisch voorbeeld. Perfecte plaatje op RTL 4, ja, dat wij een partnership doen met RTL en Canon. Ja, dat is helemaal opgebouwd om mensen te interesseren hoe leuk fotografie kan zijn. Ja. En daarmee maak je dus meer klanten voor de fotografie beschikbaar, in plaats van dat je dus alleen maar aan het concurreren bent aan het einde van de funnel.
Dus de doelgroep is daardoor echt verbreed.
Nog steeds. Ja.
En qua assortiment, de basis is natuurlijk camera en alle producten omheen. Maar ik zie ook televisieschermen.
We hebben in ons concept computers. Meer randapparatuur erbij zitten. We verkopen ook bijvoorbeeld computermonitoren. Ja. Maar wat we dan verkopen is dan wel de high-end computermonitoren. Dus voor de grafische gebruiker. Hè, dus als jij gewoon zoekt, ik werk in Excel en ik heb een thuiswerkplek, zoek een monitor. Dan hebben wij hem niet voor je. Hmm. Maar zeg je, ik ben een fotograaf en ik wil wat ik op mijn scherm zie ook gewoon uit mijn printer zien rollen. Diezelfde kleuren en kwaliteit, dan kom je bij ons terecht.
En die zijn niet te koop bij Coolblue?
Minder. Die hebben daar een selecter assortiment in. Of die hebben daar de focus, de voorraad niet op. Uiteindelijk zijn die generalisten. Die kiezen altijd voor de top 10 hardlopende producten. Ja. En daar houden ze het vaak wel bij. Hè? Want de rest is heel duur in de omloop, in de rotatie en in de magazijn hebben liggen. Want dan moeten ze afstoffen, daar houden ze niet van.
En dan begint het bij jullie eigenlijk.
En dan begint het bij ons. Wij hebben echt een assortiment wel 20 keer zo breed. Dus alle specialistische producten die je voor dat werk nodig hebt. Ja.
In relatie met leveranciers, hoe is dat? Je hebt natuurlijk een aantal Japanse leveranciers.
Ja, nou, het leuke is dat wij ook daarbij een hele andere benadering hebben. Omdat wij geloven dat we die doelgroep kunnen verbreden, merk je ook dat onze partners anders met ons omgaan. Want wij zijn minder aan het concurreren met onze partners. Maar we staan meer eigenlijk aan dezelfde kant van, joh, wij zien 100 klanten, zullen we daar samen 110 van maken? Hmm. En dan zijn die fabrikanten natuurlijk ook in geïnteresseerd, want dat biedt hun veel meer potentieel. Dat ze zeggen van oké, verkopen nu 100 kamers via rood en volgend jaar verkoop ik 100 kamers via blauw. Maar het blijft 100 camera's. Ja. Weet je, die willen er gewoon 110 van maken. Dus wij hebben best wel een intieme relatie met onze partners, waarbij heel open en eerlijk naar elkaar zijn en allerlei dingen uitproberen.
En de prijspropositie erin, hoe belangrijk is dat?
De
prijspropositie?
Ja, de prijs is in hygiëne. Weet je, dat is zo transparant. Ja. Als jij denkt dat je vandaag de dag op prijs kan differentiëren, dan heb je het echt verkeerd. Ja. Want ja, een uur later heeft je concurrent ook de prijs aangepast. Een prijs is hygiëne, weet je. En die wordt door de markt bepaald en dan volgen we gewoon trouw in. Ja. Die moet ook niet denken dat de klant meer wil betalen. Nee, we kunnen die ervaring en services wel bieden, maar het moet wel on top of een goede propositie zijn. Dus de prijs is bij ons altijd goed. En daar staan we ook voor. Alleen, het is niet meer de reden waarom klanten naar ons toe komen.
Nee. En ja, jullie omvang is natuurlijk van jullie, je hebt een aantal winkels overgenomen, maar je omvang zit niet op het gemiddelde vierkante meters die de speciaalzaak had. Die zit op 300-400 vierkante meter.
Ja, dat is waar. We normaal de kleine fotowinkeltjes zijn eigenlijk ontstaan uit het ontwikkelen en afdrukken. Vroeger kwam je in een fotorolletje brengen. Dus die zaten op high traffic locaties, ja, waarbij ze dan kleinere vierkante meters hadden. Dus echt een dat is 50 tot 80 vierkante meter. Dus je merkt ook dat in onze overnamestrategie, we uiteindelijk ook voor gekozen hebben om winkels die niet in het concept passen, uiteindelijk ook te sluiten. Ja. Want wij willen eigenlijk winkels hebben waar we echt een weerspiegeling kunnen zijn van het concept dat we hebben. Dus daar heb je een bepaald volume voor nodig. Want wij hebben veel meer producten die we op voorraad willen hebben in de winkelpunt. Dus we zijn geen misvormde afhaallocatie met 2% van het assortiment wat de webshop verkoopt. Nee, nee, wij hebben echt een weerspiegeling van ons assortiment in de winkel staan. Maar daar hadden we wel iets grotere winkels voor nodig. Ja. Dus daar hebben we ook keuzes in gemaakt. Zo, joh, die houden we open, die sluiten we. Want dan kunnen we het gewoon niet doen wat we willen doen. En je ziet dat onze winkels tussen de 300-400 vierkante meter groot zijn. En we daar ook veel meer accessoires hebben. Dus veel meer om je hobby te verbreden, zeg maar, dan alleen de camera en de lens.
En dat zijn allemaal eigen winkels?
Allemaal eigen winkels.
Nee, geen franchise?
Geen franchise, nee. Nee.
En hoe is het om juist mensen naar die winkel te krijgen? Want natuurlijk, jullie zitten op dat niveau van advies.
Ja.
Dat moet, die moeten net zo gepassioneerd zijn als jijzelf.
Dat zou ik wel, dat hoop ik. Maar dat zal per klant verschillen. Nou, wij hebben onze winkels daar ook specifiek op geplaatst. Hè, waar je ook ziet, wij zoeken dus niet die high traffic locatie op. Want dan krijg je ook, zoals je dat mooi noemt, redundant publiek. Dat zijn mensen die je wel moet servicen, maar eigenlijk niet willen kopen. Of eigenlijk gewoon maar het grappig vinden om even binnen te kijken. Mm-hmm. Maar als je daar dan je resources op moet inzetten, heb je wel dubbele investeringen nodig. Mm-hmm. Dus wij zitten op destination locaties. Mm-hmm. Dus je gaat als klant heen, zit goed bereikbaar vaak, net tegen het retailgebied aan, waar je nog net wel kan parkeren. He, je wil ook niet met je dure aankoop voor €5.000 nog helemaal over straat lopen naar de parkeergarage of via de tram en noem het maar op. Mm-hmm. Dat is wel lekker als je gewoon bij de deur kan parkeren. Mm-hmm. En daar zijn onze winkels op gebouwd. Ja. Dus dan zie je ook dat de mensen die dan komen, die kunnen we ook verwennen met tijd. Een gemiddeld verkoopgesprek bij ons duurt gewoon een uur. Ja. En niet 3 minuten zoals bij een gemiddelde retailer of een telefoongesprek met een online partij.
En de bezetting in de winkel, dat zijn allemaal goed opgeleide fotograaf.
Ja, dit is goed opgeleid. Een hele mooie mix. We hebben allemaal zijn ze enthousiastelingen op fotovideografie. Dat is bijna een voorwaarde. Anders kan je dat werk ook gewoon niet goed doen. Alleen we hebben daarbij professionals staan. De mensen die dus gewoon 2-3 dagen bij ons werken in de advisering. En daarnaast gewoon een fotograaf zijn.
Ja,
en dan gewoon een kostwinning mee.
Hebben,
ja, dat doen. Maar daarnaast hebben we ook gewoon mensen die, net zoals ik, een beetje amateurfotografie doen en de techniek leuk vinden. Mm-hmm. En de techniek leuker vinden dan koelkast of tv's verkopen. En daarvoor kiezen om bij ons te werken. Dus wel fulltime in de advies, in de advisering. Maar wel omdat ze een link hebben met het product wat we verkopen.
Ja. We hebben afgelopen anderhalf jaar behoorlijk in lockdown gezeten door corona.
Ja.
Hoe hebben jullie dat ervaren?
Dat is vreselijk. Ja, ik vond het echt. Ik vergeet nooit meer dat we halverwege maart vorig jaar opgeschrikt werden met dat het ook gewoon in Nederland toesloeg.
Ja.
En de schrik, niet alleen zakelijk, maar privé, weet je wel. Dus ik weet nog dat ik met mijn vrouw vraagstukken had op de bank, waar ze zei, laten we onze kinderen nog wel buiten spelen met andere kinderen. Ja. Als je er nu aan terugdenkt, dan denk je, ja, je bent niet goed wijs. Maar toen, de onwetendheid, dat was zo angstig.
Ja.
En dat was voor de bedrijfsvoering ook. Je ziet gewoon in één keer dat de traffic naar je winkels gewoon volledig opdroogt. Je ziet wel de online bestellingen toenemen, maar je weet helemaal niet waar het naartoe gaat. En als bedrijf moet je dan gewoon, en dat denk ik dat ik echt super trots ben op het managementteam wat we hebben, Want we zaten echt, ik geloof dat 2 uur later na de uitzending van de persconferentie, zaten we bij elkaar op kantoor.
zonder mondkapje.
Ja, zonder mondkapje. En waren we gewoon met z'n allen in de weer om plannen te maken. We hadden een worst case scenario, best case scenario. We hadden onze cash op orde. We waren natuurlijk een supergezond bedrijf. Mm-hmm. Maar ja, weet je, zo'n impact. Weet je, je niet weet wat er gaat gebeuren, daar moet je strategisch mee omgaan. Ja. Als je het niet weet, dan moet je gewoon een strategie gaan maken op verschillende scenario's. En dat dan volgen en dan kijken welke uitpakt. Maar ook het worst case klaar hebben liggen. Mm-hmm. Dus ik weet nog wel, als aandeelhouders ook gewoon het bedrijf nog gesupport hebben, om ervoor te zorgen dat, ja, links op rechts, omdat we niks tekort kwamen. Uiteindelijk was dat allemaal niet nodig en hebben we er ons goed door.
En cashflow bedoel je dan?
Ja, en cashflow. Ja, je winstcijfers zijn helemaal niet belangrijk op zo'n moment. Je bent een retailonderneming, is cash-intensief. Ja. Je koopt heel veel voorraad in die je verkoopt. En als jij dan in één keer niet meer verkoopt, maar wel je inkopen gedaan hebt, ja, dan loop je gewoon tegen de muur aan. Ja. Dat is een kwestie van weken, die kan je gewoon uitrekenen. Ja. Dus, maar uiteindelijk was dat allemaal niet nodig. Maar je merkt wel, de bereidheid was wel, weet je, dat is wel fantastisch. Je met zo'n team dan zit en iedereen is bereid om daarvoor klaar te staan. Ook het worst case scenario op te vangen. En ik denk dat we ook onder druk wel hele goede keuzes gemaakt hebben. Ook zeker wel een paar verkeerde. Mm-hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld onze winkelstrategie versneld uitgerold. Waarbij we zeiden, oké, we hadden een bottom 5 waarvan we weten die passen niet in ons concept.
Die werd gestopt.
Ja, die lieten we uitlopen. Het plan was om die jaren uit te laten lopen. Hij zegt, jongens, dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen tijd voor nu. Acteer snel. Ja. Hop, die kleine winkeltjes gewoon dicht gedaan. Ja. Weet je wel, want het kon redelijk simpel uitrekenen. Als we die voorraden van die 5 winkels kunnen absorberen in de andere winkels, heeft dat dit cash impact. Onze klanten zijn loyaal, dus die komen dan wel in de winkel in de buurt. Het waren vaak dublures nog vaak in regio's. Budgetcam, onze verhuurpropositie, hebben we gewoon door de lockdown, ja, want die verhuur viel helemaal droog. Want niemand was meer bezig met de professionals, die fotografeerden, die voornamelijk huurden. Ja, die waren er niet meer, die hadden geen opdrachten.
Hadden geen bruiloften.
Dus die hebben we, ja, geen bruiloften. Dus we hebben dat allemaal in één keer versneld geïntegreerd. Nou, dat is super trots als je ziet hoe snel die teams dat gedaan hebben. Gewoon de budgetcammers en de KE'ers bij elkaar in een pand kwamen. En dat gewoon zo eigenlijk vanzelfsprekend ging. Dat eigenlijk toen de economie weer open ging, hadden wij gewoon enorme mooie stappen gemaakt. Ja. Het mooiste wat ik wel eens tegen iemand zei, want te vergelijken is het, wij waren eigenlijk een beetje vet geworden. We waren een succesvol bedrijf dat echt voldoende vet om zijn huid had om verder te groeien. En wat we eigenlijk in corona gedaan hebben, in plaats van op de bank gaan zitten, zijn we naar de sportschool gegaan.
Beetje afgetraind.
We zijn gewoon afgetraind. We hebben gewoon de efficiëntie gezocht. We hebben het bedrijf alleen maar sterker gemaakt. Zodra de economie weer open ging, gingen we ook 2 keer zo hard. Dus we herstelden niet alleen. Nee, we gingen weer door het dak heen. Ja. We hadden de beste Black Friday ooit.
Dat was wel meteen weer een killing moment.
Maar. Ja, dus dat was echt, was echt wel succesvol. Dus we hebben er echt die tijd goed besteed.
En na Black Friday moest de boel weer op slot.
Maar toen moest de boel weer op slot. Toen was de intelligente lockdown was niet meer intelligent genoeg. Nee. Toen moesten de winkels ineens hard dicht. Ja, weinig begrip voor gehad. Heel moeilijk als ondernemer. Je snapt het niet, maar je zal ermee moeten dealen. En ook daar hebben we weer bewezen dat we zo ongelooflijk inventief zijn. Hè? Want dat vind ik een van de belangrijkste dingen van ondernemerschap, is wel het kunnen veranderen. Hè? Adaptief kunnen zijn. Ja. En toen die winkels dichtgingen, toen had iemand ons team gewoon gezegd van, ja, maar die klanten die willen nog steeds het advies hebben. Dus als we dat dan niet meer persoonlijk kunnen doen, nou, dan maar digitaal. Maar dan wel persoonlijk digitaal. En dat is videobellen. Dus binnen no time hadden we het videobellen uitgerold door de winkels heen. Ons personeel kwam gewoon naar de winkel, stond gewoon achter de balie, maar in plaats tegen de klant tegen een scherm te praten. Ja. En we hadden gewoon per dag ineens 50 tot 100 videogesprekken die mensen dan afdeden. En dan uiteindelijk het bestellingje gewoon het winkelwagentje deden. Ja. Ja, dat zijn wel dingen waar denken we hebben echt trots op de organisatie en de KE-familie, zoals wij het dan wel eens noemen. We hebben dat we daar dan zo ongelooflijk ondernemend zijn. Dus niet alleen vanuit het managementteam, maar ook gewoon vanuit de mensen zelf.
En dat allemaal in jullie 25-jarig bestaan.
Ja, mooi.
Ja. Hoe ga je dat vieren?
We
vieren.
We hebben het gevierd. Dus we hebben het met onze klanten gevierd. Okay. Waardoor we zeker onze propositie van het hoe vier je fotografie? Ja. Je viert het door het aan de muur te hangen. Of het in een fotoboek te zetten. Dus we hadden zoiets, wat is nou mooier dan alle klanten trakteren? Als je tijdens ons jubileum, tijdens 25-jarig feestje, iets koopt, dan krijg jij van ons een cadeaubon bij Profotonet. Onze wanddecoratie. Daar een mooie print te laten maken. Want zo vier je niet alleen ons jubileum, maar zo vier je ook je succes in je fotografie.
Mooi. Ja. Als we naar de toekomst kijken, waar staat Camera Express dan over 5 jaar? In jouw beeld en jullie plannen?
Ja, ik, uh, 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 ik, ik, ik denk dat we in Europa nog niet klaar zijn. Nee. Dus in België hebben we nog een paar mooie stappen te maken. We hebben daar echt al een enorm marktaandeel. Maar we zijn nog niet landelijk dekkend in België. Dus daar ligt een mooie uitdaging voor ons. We hebben daar wel super leuke stappen gemaakt. Eigenlijk daar hebben we bijna alleen maar autonoom gedaan. Hè? Dus alleen maar greenfield zelf openen, zelf locaties scouten, zelf winkels oprichten. En in Duitsland, waar we in Duitsland nu één winkel zelf geopend hebben en één winkel door middel van een overname gedaan hebben. Ja, daar zit heel veel potentieel. De markt in Duitsland is vergelijkbaar aan de markt in Nederland 10 jaar geleden. Heel gefragmenteerd, heel veel kleine spelers die niet de schaalgrootte een investering kunnen doen om op het echte e-com spelletje. Hè, en het echte e-com spelletje is niet alleen het hebben van een webshop. Dus de marketing erachter te kunnen bedrijven, om dat bij elkaar te brengen.
Hoe ver speelt social media daar een rol in?
Belangrijk. Wij hebben laatst een consumentenonderzoek gedaan. Dus je kijkt, waar ken je Camera Express van? Was een van de kanalen waar heel veel klanten ons van kenden, was YouTube. Nee. Dus dat geeft al aan hoe belangrijk het kan zijn dat we die content die we delen, die inspiratie, de reviews die we maken, de tutorials die we delen, dat het gewoon een hele grote lead generator is. Ja. En niet zozeer van de krantadvertentie. Nee. Weet je wel, dus.
Hey, en jullie venture capitalist, ja. Over 5 jaar zit hij nog in of is het dan afgelopen?
Dus ik heb geen glazen bol, Marcel. Maar kijk, investeringsmaatschappijen hebben een bepaalde investment horizon. Ja. En je gaat met elkaar een plan aan. En dat plan wil je voltooien. En dan gaan we weer door met het volgende plan. Ja. Ik denk dat het ook goed is als ondernemer om wel gewoon een plan te maken. En ergens gewoon wel te zeggen, dat is, dan vieren we het succes van het plan. Hè, maar dat wil niet zeggen dat het einde is. Want ja, wij gaan heel Europa veroveren. En daar zijn we echt nog niet over 2-3 jaar.
Zo'n 5 jaar ben je er nog wel.
dan ben ik er zeker nog.
Hey, als jij nu terugkijkt op jouw carrière tot nu toe. Wat zijn dan voor jou de belangrijke kantelpunten geweest in jouw carrière?
De hele belangrijke kantelpunt is uiteindelijk het vertrek bij Camera Express. En het tweede kantelpunt is terugkomen bij Camera Express. Ja. Ja, en ik denk ook wel een belangrijke was voor mij persoonlijke ontwikkeling, was het ontmoeten van Peter Mersaille, de ondernemer. Ja. Als je mij kijkt van de generatie waar ik uitkwam, ons zat alles mee. Wij hebben een generatie Y, noem ik het maar eventjes. Ik word 40 wordt, dit
deze,
jaar.
Ja, binnenkort, hè?
Ja, dus als wij een baantje zochten, konden we 10 baantjes kiezen. Als we naar school gingen, werd de school voor ons betaald. We hadden het gewoon goed. We hadden weinig dingen tegen ons werken. En als je dan een ondernemer ziet met zijn ongelooflijke lef, inzet en fanatisme. Dat moet je alleen, kan je met die manier leren. En voor mij was dat wel echt een omslag. Ik zeg van ja, weet je, je kan wel slim zijn. Maar als je gewoon niet bereid bent hard te werken. Mm-hmm. Of jezelf te blijven verbeteren en investeren. Dan ga je het niet redden. Nee. En dat was ook wel voor mij een belangrijk moment. Ja, en natuurlijk het vertrek. Waardoor het uiteindelijk de terugkeer mogelijk was. Ja. Waardoor ik uiteindelijk een keer de mogelijkheid had om ook
echt ondernemer te worden.
Echt ondernemer te worden. Ja, ja, en dat, dat is tot de dag vandaag nog steeds wel heel leuk.
Mooi verhaal. Als jij nu kijkt naar andere retailers of ondernemers uit andere sectoren bijvoorbeeld, wie inspireren jou dan weer?
Ja, ik kreeg de vraag laatst ook, maar ik ben daar, en dat is misschien een beetje onbegrip, maar ik ben daar zo weinig mee bezig dat ik eigenlijk dat heel lastig vind om te antwoorden. Okay. Ik vind ondernemers die het lef hebben, weet je, zoals de jongens die rondom HEMA, weet je wel, die dat dan die even HEMA terugkopen of juist kopen of daar weer proberen, daarin geloven, weet je, dat lef wat achter die mannen zit, daar kan ik enorm van genieten. Of een concept als Blokker of daar, maar ook ondernemers zoals Piet Zwart, Coolblue, hoe die het gezicht vormt toen hij naar buiten treedt. Ja, ik vind dat kan je alleen maar respect voor hebben. Mm. Voor je bedrijf, ik weet namelijk uit ervaring hoeveel pijn het kan doen om een bedrijf zo snel te laten groeien. Dus als ik die andere mannen zie, hè, de Michiel Wietenveen of de Marcel Boekhoorn en hoe die dat dan doen. En daar toch elke keer weer energie van krijgen. Want van buitenaf lijkt het allemaal alleen maar succes. Maar het is echt, zo hard groeien doet echt pijn. En het gaat echt over hobbels. Dus dat die mannen ook zien en weten dat die dezelfde ervaringen meemaken. Ja, dat vind ik dan, daar heb ik des te meer respect voor. Ja.
Mooi, mooi ondernemersverhaal, ja. Ben. Ik wil jou enorm bedanken voor jouw bijdrage, jouw rietenlessen aan deze Rietenlessen-podcast, de 50ste.
Ja.
Dat is ook nog een keer een heel memorabel,
super.
Een memorabele editie.
Ja, jij gefeliciteerd hè, met je 50ste podcast, want het is ook wel weer. gaaf.
Mooi, ja, vorig jaar en het voorjaar mee begonnen. En ja, we zijn ook niet klaar.
Ja, het is leuk. Ik zie het ook. Ik luister in de auto ook steeds meer. Het is zo leuk om daarnaar te luisteren. Ja. Het is net zoals als je een goed radioprogramma aanzet op het moment dat jij er naar wil luisteren. Ja. Hè? Niet ja, dat het. Ja.
Hey, aan alle luisteraars van deze podcast, dank jullie wel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Retailers Podcast en luister naar alle retailers van opvallende retailers. Kijk hiervoor voor meer informatie op retailers.nl. Ben, dankjewel.
Graag gedaan, Mors.